In Exodus 13 waren wij min of meer. Waar dan boven staat bevel tot heiliging der eerstgeborenen. Het wordt wat uitgebreid verteld. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de inzetting van Pesach, Pascha, het feest van ongezuurde broden, om die weer te herhalen. Want rondom deze Exodus, rondom deze uittocht, wordt het een en ander ons voorgehouden. Dat wil zeggen een beetje dwars door elkaar verteld. Omdat het allemaal zaken betreft die op een of andere wijze blijkbaar van doen hebben met deze grote, belangwekkende historische gebeurtenis. Wat hoe dan ook, het was een historisch belangwekkende gebeurtenis, maar tegelijkertijd is het ook een gebeurtenis met een belangrijk profetisch karakter, waar we steeds opnieuw bij stil moeten staan, omdat de Bijbel zelf dat feitelijk aangeeft. Deze hele verlossing uit de slavernij van Egypte en althans het begin van de weg naar het beloofde land, om zo te zeggen, maar verlossing was het in elk geval, uit slavernij, is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij de mens verlost zou worden van de slavernij van in elk geval de wet, maar iets breder, de slavernij van zonde, dood en wet, zoals dat systematisch in het Nieuwe Testament naar voren wordt gebracht. En het blijft toch altijd merkwaardig. En ik bedoel gewoon wat het woord zegt, bemerkenswaard, dat traditioneel dan toch die woorden erg bekend zijn geworden en gebleven in het christendom. Die woorden die beginnen met: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land heeft uitgeleid. Het probleem ervan is dat dat letterlijk niet zo is. Want het was de Toei. Of wie was het? Het probleem is dat dat letterlijk niet zo is, maar overdrachtelijk wel. En daarom klopt de rest van de kloppen de rest van die woorden niet die dan volgen. Omdat dan typologie en historie door elkaar gegooid worden. Want als men werkelijk uit de slavernij van Egypte is uitgeleid, en dan bedoel ik hem overdrachtelijk, dan leeft men niet onder de Mozaïsche wet, want de uittocht uit Egypte, de bevrijding van de slavernij van Egypte, is nou juist een uitbeelding van hoe men verlost zou worden van de wet in het bijzonder en van de eerste beginselen der wereld in het algemeen. Die ontwikkelingskrachten, zoals iemand dat ooit genoemd heeft, de ontwikkelingskrachten die daar in Egypte nou eenmaal gelden en die eisen stellen aan de mens. Dat is nou juist waar wij van verlost zijn. En de uittocht uit Egypte was historisch het begin van de bedeling der wet. Maar profetisch is de uittocht uit Egypte de uitbeelding juist van de verlossing van de wet en nog een heleboel meer. Het een en ander hangt samen met het Franse adagio. Is adagio Frans? Nee, hè? Maar goed, met de
adagio.
Moet Italiaans zijn, want het is een muziekterm. Ook, dus ja. Maar het credo dan, dat zegt Liestwaagse repete. Dat wil zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. En dat is zeker in de Bijbel zo. En het is bovendien kenmerkend. Dat geschiedenis zich herhaalt. Het is kenmerkend voor wat wij gewoonlijk als typologie beschrijven. En wat in werkelijkheid heel wat meer is dan dat, namelijk analogieën. En diezelfde structuren, diezelfde vormen herhalen zich in de loop van de Bijbelse geschiedenis. Soms in het grote, dit is groot, uittocht uit Egypte. En soms in het heel kleine. Maar niettemin, Dit is wat het is en het komt steeds opnieuw voor. Ik geloof niet dat ik het erover gehad heb met u. Maar ja, we zijn ook eigenlijk nog maar nauwelijks Egypte uit. Hè? Eigenlijk nog niet, eerlijk gezegd. Dat komt pas hierna. Dan moet je eerst nog de Schelfzee door. Dus we zijn er nog lang niet doorheen. Maar die hele uittocht uit Egypte, inclusief de doortocht door de Schelfzee, is eigenlijk in zichzelf de herhaling van gebeurtenissen die beschreven staan in bijvoorbeeld Genesis 1, dat is, ligt het meest voor de hand, waarbij een oude wereld geoordeeld werd, Egypte toch? Waarbij een oude wereld geoordeeld werd, hemel en aarde die toen was, de wereld die toen was, noemt Petrus dat, geoordeeld werd en wat dwars door de wateren heen. Aan de andere kant werd het werk de zeren vinden in de zeven dagen van Genesis 1. Want ja, als bijvoorbeeld in de psalmen, ik ben staat te praktiseren welke psalm, ik wil me niet te binnen schieten. Maar als bijvoorbeeld in de psalmen gesproken wordt over die grote wateren die door de Heer geslagen werden, weg uiteengedreven werden enzovoorts, in grote omstandigheden, dan zegt men ja, dat gaat over de uittocht uit Egypte. En dan zeg ik nou, het gaat niet eens over de uittocht uit Egypte. Het gaat over nog veel meer water dan er überhaupt in de Schelfzee past. Het gaat over de wateren van Genesis 1. Hè? Vers 2. Die wateren. Kortom, het herhaalt zich. Dan heb je nog de wateren van Genesis, wat was het, 7? 6, 7, wat het maar was. De wateren van Noach herhaalt zich ook. Dan zeggen we, ja, zijn de wateren van de vloed. Ja, welke vloed? Het herhaalt zich een paar keer in de loop van de geschiedenis steeds met dezelfde strekking. Want het idee blijft dat die wateren die men overwint, waar men in en uit gaat, om zo te zeggen, op een of andere wijze een uitbeelding zijn van het oordeel van God, waaruit dan een overblijfsel behouden wordt. Dan zit ik ineens weer in Jesaja. Een oordeel van God waaruit een overblijfsel behouden wordt, en dat herhaalt zich, maar die wateren zijn eigenlijk een uitbeelding gewoon van de dood. En dat overblijfsel wordt behouden door wedergeboorte, door dood en opstanding. En in het groot vind je dat in Genesis 1, daarna ook tamelijk groot in de vloed van Noach natuurlijk, en dan ook nogal groot hier bij de uittocht uit Egypte. Je vindt het in het klein in de doop door onderdompeling uit. Dat vind ik ook een rare term eigenlijk, de doop door onderdompeling. Net alsof je ook anders gedoopt kunt worden. Dat bedoelde ik niet te zeggen namelijk. Maar ik bedoelde, vat het maar op als een pleonasme dan, hè. Doop door onderdompeling. Maar het is hetzelfde en de Bijbel, het is hetzelfde, de Bijbel zegt dat ook, hè. Die heeft het in één adem over de vloed van Noach en daarna over de doop. Zoals wij dat kennen dan. Peter schrijft daarover in de eerste Petersbrief. Noemt het in één keer. En gebruikt ook het woord type. Antitype, dat is nog een zwaardere vorm van het woord type. Beeld, voorbeeld. Maar de hele Bijbel is daar vol mee. En daar gaat het dus over, maar in verband met het aanbreken van het nieuwe verbond, dat tot stand komt door dood en opstanding, in dat verband worden nog heel wat andere dingen vermeld, namelijk, in elk geval dit, de roeping, de aanstelling, de wijding, hoe je dat maar noemen moet voor de gelegenheid, van de eerstgeborene, dan wel de eerstgeborenen, en dat was het grootste deel hier van dit hoofdstuk 13, en dat blijft het centraal thema. Dat was het centrale thema reeds in Genesis, eerst geboorterecht namelijk. De vraag wie wordt de erfgenaam? En dat speelt hier een rol in, nu in het volgende Bijbelboek in Exodus, omdat het gaat ineens over een heel volk dat beschouwd wordt als eerstgeborene. Ten koste van, of met terzijdestelling dus van Egypte, wordt Israël beschreven en benoemd als volk van eerstgeborenen, als de zoon van God. Gekke dat de Joden later bezwaar maken als de Heer spreekt over zijn vader in de hemel. En dan zeggen ze dat het godslasterlijk is, want hij maakt zich goden even gelijk. Maar in Exodus 4, daar ben je bij het begin van de roeping van Israël, daar wordt Israël zelf genoemd als zoon van God. Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon trekken. En later nog herhaald natuurlijk in Jeremia. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Ik bedoel, wat is daar volgens lasterlijks aan? Antwoord is, men kent de betekenis van het woord niet meer. En dat is tot vandaag belangwekkender oorzaak voor allerlei spraakverwarringen. Tot vandaag. Babel. Maar goed. Maar de heiliging der eerstgeborenen heet het hier. Dat blijft later in de geschiedenis nog steeds een rol spelen. Niet alleen in de erfopvolging van bijvoorbeeld het Davidische koningshuis of van het Aaronitische priesterhuis, waar je trouwens niet al te veel van tegenkomt in de Bijbel. Het is nog tamelijk moeilijk om die lijst van erfgenamen van het priesterschap, het hoge priesterschap, in de Bijbel te volgen. Het is dat we een Joodse beschrijving daarvan hebben, maar in de Bijbel wordt het wel lastig, maar het speelt wel een rol, want daar gaat het om. Erfrecht en daarmee eerst geboorterecht, maar de belangrijkste is waarschijnlijk nog die, de meest grote, de meest brede, is waarschijnlijk nog die van Israël zelf, dat voor de gelegenheid beschouwd wordt als twee verschillende volkeren, waarna de vraag is wie van die twee heeft eigenlijk het eerst geboorterecht. En daarmee kom je meteen terecht in, inderdaad, in nieuwtestamentische tijd. In onze dagen dus, want je zit meteen midden in de discussie of de uiteenzetting, zo je wilt, van Romeinen 8 tot en met 11. Met opzet zei ik achterbij voor de gelegenheid. De vraag naar hoe het nou zit met Israël, dat Gods volk zou zijn. En wie is eigenlijk Israël? Waarna staat, want het is niet alles Israël wat uit Israël is. En dat, ja, dat zijn van die teksten die dan misbruikt worden voor de leer van de persoonlijke, de individuele uitverkiezing. Maar zoiets bestaat in de Bijbel feitelijk niet, hè? Dat heeft men erin gelegd. Om een of andere reden, waar ik liever niet verder op inga. Dat heeft ook niet zoveel zin trouwens. Ik kan beter zeggen, dat kent de Bijbel niet. Wat de Bijbel kent, is de uitverkiezing van een heel volk in elk geval. En dat was niet een verkiezing om naar de hemel te gaan of om voor eeuwig zalig te worden. Voor wat betreft alle individuen die van dat volk op een of andere wijze dan ook deel uitmaken. Legaal of illegaal. Ik bedoel, autochtoon of allochtoon, u weet, dat is een oud woord. Wat we al dagen niet meer gebruiken mogen. Ik lag me rot in de auto, luister ik altijd naar de radio. Dat heette vroeger Nederland 1, dat heet ook al niet meer zo. Hoe heet dat?
Radio
1. NPO 1, oké. Okay. Wat is NPO? Oh, wacht even, ja, oké. Okay. Okay. Maar goed, dan luister ik ernaar en dan heb je al allemaal van die discussies. Dat gaat de hele dag door, die discussies, of het nou 's middags is of 's avonds of 's nachts, het gaat de hele dag door. En nou moeten ze er allemaal omheen praten, want ze mogen niet meer zeggen allochtoon of autochtoon. Hoewel alle discussies daarover gaan natuurlijk. Dat is het enige wat Nederland bezighoudt. Maar dan moeten ze zeggen met een Nederlandse achtergrond. Daar zullen de Groningers blij mee zijn. Of van de Friese maar te zwijgen. Met een Nederlandse achtergrond en met hoe zeg je dat? Met een Noord-Afrikaanse, want Marokko mag ik niet zeggen. Hè? En men zou toch op zich. Autochtoon of allochtoon? De inboorling, dat mag ook niet meer. Hè? Wij zijn inboorlingen. Tenminste, ik ben een inboorling in Nederland. Ik ben in Nederland geboren. Inboorlingen. En de anderen zijn uitboorlingen. Maar, of hoe die dan maar heten. Dat blijft allemaal vreemde aangelegenheid. Maar sommigen maken deel uit van Israël. Of het legaal is of niet, weet ik niet. Maar of ze daarna op die grond ook behouden zijn, dat wil zeggen wedergeboren zijn of zullen worden of waren, dat heeft er allemaal niks mee te maken zo. Hè. Daar gaat het niet om. Israël is dat uitverkoren volk. Maar nou ben ik ineens al in Exodus 20, of was het 19... Nee, 19. Ben ik ineens in Exodus 19, want daar vind je de verkiezing van Israël officieel bijna per acte bekrachtigd, om zo te zeggen. En daar staat dat het uitverkoren is om God te dienen, als volk. Dat zit. Om Gods werk te doen. En wat dat werk inhoudt, dat is ook tamelijk makkelijk om dat vast te stellen. Dat betekent dat men het woord van God zou ontvangen en bewaren en distribueren. Oké, beheren. Prediken, voor mijn part. Maar in ieder geval bewaren. En op allerlei mogelijke en misschien onmogelijke manier zou men dat woord dan ook nog illustreren in het nationaal bestaan van het volk. Dat is wat gebeurt eigenlijk. Ik bedoel, men zou dat woord bewaren, prediken, maar men fungeert als Israël, ook als aanschouwelijk voorbeeld van wie God is en van wat God doet in de loop van de geschiedenis. Maar met eeuwige zaligheid voor het individu heeft dat helemaal niets van doen. Want daarvoor geldt, de Romeinenbrief is uitgebreid genoeg hoofdstukken lang, daarvoor gold en geldt en zal gelden dat men behouden wordt door geloof in het woord van God in het algemeen en dus in de Heer Jezus Christus in het bijzonder. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. En dat is een heel andere kwestie dan dat je behoort tot een volk onder de naam Israël dat geroepen is om een priestelijke functie te vervullen. Het zijn twee totaal verschillende dingen die men door elkaar gegooid heeft. Soms denk ik dat het komt door de verbondstheologie. En soms denk ik dat het net andersom ging. Eerst de leer van uitverkiezing en dan krijg je vanzelf de verbondstheologie, waarbij alles in de Bijbel bij elkaar gebracht wordt onder één nogal denkbeeldig verbond. En dat is fnuikend. U weet, fnuikend. Ik fnuik, jij fnuikt, zij zo. Fnuikend. Valt het deel van. Is er hier van Nederlands in de zaal die het kan uitleggen? Het is moordend, frustrerend. Het is, gaat helemaal fout. Ik moet het woord opzoeken. In het woordenboek. Nou ja. Maar over de eerstgeborene gaat het nog steeds. En de vraag is, wie is in onze dagen de eerstgeborene? Wie is de erfgenaam? Wie heeft de rechten en plichten van de begoer ontvangen? Heb ik u dat alles gezegd? Als je dat woord begoer opzoekt, dan krijg je of te horen dat er geen specifieke betekenis van is, behalve die van eerstgeborenen. En wellicht dat het een anagram is van anagram. Dat het een anagram is van een paar andere woorden met dezelfde letters. Zoals dat zijn zegenen en knielen enzovoorts en nog zo wat. Een kameel ook, ja. Nou ja, een kameel. Laat ik er maar niet op ingaan. Dat doet ook niks te zaken. Maar het woord wordt door Samson Hirsch. U weet, dat is de autoriteit. Was en is nog steeds de autoriteit op het gebied van de betekenis van de Hebreeuwse woorden. Volgens Samson Hirsch heeft het de betekenis van isoleren. Van apart zetten. Van reserveren. Van afzonderen. En dat zal ook best kloppen, niet dat ik geneigd ben de man te bekritiseren, maar ik denk wel dat hij gelijk heeft, omdat je in de Bijbel leest dat Jozef dan wel zijn twee zonen beschouwd moet worden als de eerstgeborenen onder de zonen van Jacob. En van Jozef staat, of van Ephraim staat, hij is de afgezonderde zijner broederen. En achteraf is dat dus niks anders dan de begoer. Degene met eerst geboorterecht. In de bijzondere positie. En het woord bijzonder vind ik ook heel mooi. Hè? Dat is erbij, maar toch zonder. Het ligt er net naast, maar niet al te ver. Het hoort er wel bij, maar het gaat er toch net buitenom. In het Engels heb je trouwens het woord without. Vind ik leuk, want in het Engels heb je hetzelfde verschijnsel als bij ons. Dat voorzetsels, dat twee voorzetsels bij elkaar gezet worden. Bij, zonder, in het Nederlands. En in het Engels heb je without, heb je dat ook. Dus with is erbij, hè, met. En out wil zeggen, toch weer niet, staat ernaast. Het hoort erbij, maar het staat ernaast. Het maakt deel uit van het geheel en toch neemt het een afzonderlijke, ik doe het niet erop zetten, het komt vanzelf, een afzonderlijke positie in. En dat is de positie van de eerstgeborene. Hij maakt deel uit van het geheel, maar toch ook weer niet. Dat wil zeggen, hij is daarvan uitgezonderd, hij is daar buiten gezet. En beter is waarschijnlijk, omdat we zijn met de Bijbelse toepassing van het begrip, hij is daarboven gezet. Hij is de eerstverantwoordelijke. En dat geeft de eerstgeborene die bijzondere positie. En die bijzondere positie wordt geregeld zodanig dat Israël wordt genomen uit de volkeren. Want de ganse aarde is mijn, stond erbij. Oh, dat is ook Exodus 19. De Heer zegt dat hij dat volk apart zet. Hij zegt, dat kan ik doen, want die volkeren zijn allemaal van mij. Vreemd genoeg worden die andere volken dus er wel bij genoemd. Maar Israël wordt daar uitgezet. Juist omdat het van die volkeren er aarde deel uitmaakt. Maar aan tosten wordt het aan de voorkant gezet. Dat wil zeggen, het is de eerstverantwoordelijke onder de volkeren. Elders heet dat aan de spits der natiën. Dat is geen statenvertaling, geloof ik. Aan het hoofd der heidenen staat er, geloof ik, in de statenvertaling. Ik weet niet zo gauw. In een van de profeten wordt die uitdrukking gebruikt. En de term spits der natie, dat was de uitdrukking die gebruikt werd door Johannes de Heer. In zijn uiteenzettingen. Maar het klopt inderdaad, ja. Staat vooraan in een bijzondere positie. En dat is de positie van dit volk. En de vraag is hoe het zit in onze dagen ook. Wie is vandaag de eerstgeborene? Het Nieuwe Testament laat daar geen twijfel over bestaan. Het Oude Testament waarschijnlijk ook niet. Als u mij vraagt, zeg ik nee, het Oude Testament laat er ook geen twijfel over bestaan. Maar het Nieuwe Testament al helemaal niet, want die zegt gewoon dat u en ik als wedergeboren mensen maken deel uit van een gemeente van eerstgeborenen, die om die reden dus ook in de hemel is opgeschreven. Want ja, de eerstgeborenen werden in de hemel opgeschreven, om zo te zeggen. Want van de eerstgeborenen zegt de Heer, ze zijn voor mij. Zo zonder meer. Om mij te dienen. Ik haal ze eruit. Ze komen in mijn dienst te staan. Dat is wat gebeurd is. En dat is wat op ons in onze dagen van toepassing is. Dat dat de vervulling is. De positie van de gemeente namelijk. Dat dat de vervulling is van de beloften, als je het zo mag zeggen. Met betrekking tot het eerstgeboorterecht van Efraïm, dan wel van Jozef. Ja, dat is ook zo. Dat wil zeggen, de positie van de gemeente komt rechtstreeks voort uit de positie van Jozef, dan wel Efraïm en Manasse, of nog iets breder, als u dat wilt, komt voort uit de 10 stammen van Israël. Maar ja, dat is hier in Exodus 13 uiteraard nog niet aan de orde. Maar wat wel aan de orde is, is dat de hele idee van een eerstgeborene, individueel dan wel collectief als volk, dat het hele idee dat begonnen is feitelijk in Genesis 1, dat idee nog steeds voortgezet wordt, ook in Exodus, en van toepassing is op Israël als volk, als eerstgeboren volgens Exodus 4, Israël is mijn zoon. Maar ook binnen Israël, op wat voor wijze dan ook, hier in Exodus 13. En ik heb u vorige keer, heb ik u snel even meegenomen naar, nou snel, maar ik heb u meegenomen naar nummer 3 en nummer 8, meen ik, waar gesproken wordt over die eerstgeborenen die dan vervangen worden, om zo te zeggen, door de Levieten. Waarna dus in bepaald opzicht die levieten de functie vervullen van de diverse eerstgeborenen onder de families van Israël. Begrijp je me niet verkeerd? Dat wil niet zeggen eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël, maar het wil zeggen het eerstgeboorterecht binnen die families afzonderlijk, want ze worden uitgewisseld. Hè? Dat wil zeggen, ze worden geteld en ze worden met elkaar verwisseld en het verschil wordt bijgelegd en dat was het dan. En van de levieten wordt dan ook geleerd, en van de priesters uit Levi wordt geleerd, dat ze verspreid leefden doorheen heel het land, omdat ze feitelijk optreden als eerstgeborenen binnen de verschillende families van Israël. Althans, die vertegenwoordigen zij in functie. En dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, voor het betrachten, voor het toepassen, het handhaven van het woord van God en dus ook inderdaad van de Mosaïsche wet, zolang die bedeling van de wet althans zou standhouden. Om die dingen gaat het. En dat woord van God wordt hen op het hart gedrukt, die uitdrukking hebben wij vorige keer gebruikt, tussen de ogen gebonden, of hoe het maar heten mag, als voorhoofdspanselen. Maar daar kom ik nu niet meer op terug. Waar we nu op terechtkomen is feitelijk op vers 17 van Exodus 13. Want boven het hoofdstuk staat wel bevel tot heiliging der eerstgeborenen. Maar er worden nog een paar details vermeld. Je moet ze ergens vertellen en waar weet ik ook niet. Maar het gebeurt hier. Namelijk op voorhand wordt gezegd. Vers 17, en het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, want ze waren inmiddels onderweg, hè, daar staat in 12 vers 37, al zo reisden de kinderen Israëls uit van Rameses, wat gewoon een andere naam is voor het land Goshen, naar Sukkot, kennelijk een plek waar een paar hutten stonden, want daarom heet het zo, Sukkot, hutten. En ze zijn onderweg. Maar nu in vers 17, het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hem God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was, want God zeide dat het de volken niet rouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren zouden naar Egypte. Hoe de Heer hen leidde is de vraag, want er staat hier niet bij. Maar daarvoor had ik natuurlijk even verder moeten lezen. Want dat staat dan weer in vers 21. En de Heer toog voor hun aangezicht desdaags in een wolkkolom, dat hij hen op de weg leidde, en desnachts in een vuurkolom, dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. Die moet u vooral allemaal even tot u door laten dringen. Kijk, vers 17 zegt al, zo leidde hen God niet op de weg van het land de Filistijnen. Je vraagt je ogenblikkelijk af, liep de Heer dan wellicht vooraan om hen te leiden? En het antwoord is, maar dan in de vorm van die, als je dat een vorm mag noemen, in de gedaante. Als je het een gedaante mag noemen. Van de wolkkolom uit vers 21. Misschien hadden wij het prettiger gevonden als vers 21 aan vers 17 vooraf ging. Maar goed, je moet het op een bepaalde manier vertellen, zeg ik altijd, in een bepaalde volgorde. En hier wordt achteraf gezegd dus, pas in vers 21 hoe dat ging. Er ging een wolk voor de Israëlieten uit. En meteen wordt erbij verteld nog een ander detail, namelijk niet alleen maar dat die wolkkolom 's nachts verandert in een vuurkolom, want dat heb ik uit de kinderbijbel vroeger ook wel begrepen, maar wat me nooit tot me doordrong, toen althans, hoe lang is dat nu geleden, is dat die kinderen Israëls dus gewoon 's nachts ook doorreisden. Want dat staat er, dag en nacht. En dat staat niet maar onderweg ergens, dat staat meteen aan het begin. En ik vestig er even de aandacht op, omdat wij op een of andere wijze altijd enigszins verdwalen. Ik weet de oplossing van het vraagstuk niet, dus vraag het mij ook niet. Maar we verdwalen altijd een beetje in de chronologie hier. in de tijdrekening kunde, zal ik maar zeggen. Want ze vertrokken op de 15e en toen trokken ze door de Schelfzee. Dat zou na 3 dagen geweest moeten zijn, eigenlijk. Maar voor zover ik weet staat dat niet in de Bijbel. Terwijl het op zijn minst wel gesuggereerd wordt, 3 dagen later. En dat zou best wel kunnen, als die Schelfzee zo dichtbij was als meestal in de diverse commentaren staat. Maar die Schelfzee, die was niet zo erg dichtbij. Dat was nog een huilende vats. Was nogal een eind weg. Hoe hebben ze dat binnen die korte tijd die Schelfzee kunnen bereiken? En het antwoord is, ze stopten niet. Ze gingen 3 dagen achter elkaar door. En vermoedelijk ook nog in een hoog tempo. Dat wil zeggen niet maar niet meer in mastempo, laat staan nog langzamer. U weet dat niet? We zijn nog wel eens met groepen op stap geweest en dan moesten we van A naar B en van hier naar daar lopen. En het duurt toch lang. En er waren nog niet eens oude mensen. Het was gewoon volk zoals u, zal ik maar zeggen. En dan, mens, wat heel voorzichtig. En dan is iedereen erbij, komt iedereen mee. Ja, oh, dan moeten we nog even wachten. Oh, mens, je zal maar met zo'n volk van een dikke 2 miljoen. Met al die beesten enzovoort. Je zal maar onderweg moeten met het hele spul. Dat is een verschrikking. Het lijkt mij dat je er 3 dagen over doet voordat iedereen in de benen is of zoiets. In plaats van dat je na 3 dagen helemaal bij de Schelfzee terecht bent gekomen. Of dat laatste klopt, of ze daar inderdaad op de 17e van die eerste maand waren. Ja, dat weet ik niet. Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Maar ik denk het eigenlijk wel. Maar men zou niet onderschatten hoezeer deze gebeurtenis bepaald wordt door de wonderen die God deed. En een daarvan is sowieso. Zij reisden niet alleen overdag, maar 's nachts ook. En voor dat doel kregen ze dus verlichting mee voor onderweg. Op een of andere wijze. Want dat is wat er staat toch, hè? Een wolkkolom dat hij op de weg leidde, vers 21. En dus 's nachts een vuurkolom dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. En de aardigheid ervan is dat de wolk, zowel als vuur, gekende beeldentypen zijn van God. Ik zeg typen, beelden, dat is misschien ook het goede woord niet. Maar kijk, God zelf is de onzienlijke God. En dat onzienlijk nogal rigoureus. Het zijn de woorden van Paulus aan Timotheus, ergens. Die heeft het over de onzienlijke God, die dan bij gelegenheid weliswaar vertoond wordt. Maar als God vertoond wordt, dan verschijnt daar voor de gelegenheid de een of andere, ja, het een of andere beeld, de een of andere gedaante, de een of andere vorm, of hoe je dat maar zeggen moet precies, want ik weet het ook nooit hoe je dat moet formuleren. Van de onzienlijke God wordt gezegd dat geen mens hem ooit gezien heeft, nog zien kan. Dat is inmiddels in 1 Timotheus 6, vers 16. D- welke geen mens heeft gezien, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Maar er staat dat die God, die onzinnelijke God, vertoond wordt door de alleenmachtige Heere, de koning der koningen en Heere der Heren. Dat wil zeggen, door de Heere Jezus Christus, want zo heet hij voluit in vers 14 van 1 Timotheus 6. Kortom, als God zich vertoont, dan verschijnt daar, nou ja, ik moet het anders zeggen, als God zich nu zou vertonen, verschijnt daar de gedaante van de Heere Jezus Christus, die het beeld is des onzienlijke gods, die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, of hoe het maar heten mag, gewoonlijk met deze term, het beeld gods, dat ligt voor de hand, omdat de uitdrukking ontleend is natuurlijk aan Genesis 1, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En die eerste Adam was een voorbeeld van degene die komen zou, en we hebben het nu over degene die komen zou en inmiddels gekomen is, die dus het beeld is van de onzienlijke gods en die bovendien heet de laatste Adam, de tweede Adam, de tweede mens, of hoe je maar genoemd mag worden. Maar als God verschijnt, verschijnt daar in het Oude Testament, als het al een herkenbare gedaante is, verschijnt daar de zogeheten engel des Heren, zo heet het in de Statenvertaling, engel des Heren. Men zou het niet vertalen met de engel van de Heer, maar met de engel namelijk de Heer. Want zo werkt dat bij tweede naamvallen soms. Dat is een taalkundige kwestie die wij ook al kwijt zijn geraakt natuurlijk in onze een beetje versleten taal. Maar de engel des Heren, namelijk de engel de Heer, onder die naam ook. Maar nog steeds, ook Jehovah in het Oude Testament is het uitgedrukte beeld van God. Vandaar dat de Heer Jezus Christus als beeld Gods ook inderdaad bekend is onder de naam Heere. Tot mijn verrassing, nou ja, tot mijn verrassing, het was niks nieuws, maar van de week las ik een stukje van de bekende, redelijk bekende dominee Bultema. Bultema. Volgens mij kwam hij uit Groningen, maar nee, in Michigan. Grand Rapids. Nederlander. Tijdgenoot van mijn grootvader eigenlijk. Maar goed. En die had het in zijn, die heeft een bekend boek geschreven inderdaad over Jesaja. Onder andere. En over de wederkomst van Christus. En over Bijbelse typologie. Daar heb je niet zoveel aan. Maar hij heeft dat toch maar gedaan. Dat was die man die uit de kerk gegooid is. Uit zijn, ik weet niet welke kerk. Eerlijk niet. Dat komt omdat ze ook niet aan elkaar kan houden, dus kan het niet onthouden ook. Maar die is eruit gegooid omdat hij geloofde in de wederkomst van Christus en in een zogeheten duizendjarig rijk. En toen werd hij uit de kerk gezet. Want het mocht niet van de kerk. Waarbij niks gezegd werd of het Bijbels was of niet, maar het was in ieder geval niet onderdeel van de kerkelijke leer. Maar goed, dat is een discussie apart. Maar die schreef in het boek over Jehovah Jezus, Jehovah streepje Jezus. En ik vond hem wel aardig. Ja, maar hij schreef Jehovah Jezus. In zijn commentaar op Jesaja. En gelijk heeft hij natuurlijk, want ja, daar gaat het heel vaak over Jehovah dit, Jehovah dat, in Statenvertaling, de Heere dit en de Heere dat. Maar het zijn heel dikwijls daar uitspraken die in het Nieuwe Testament worden toegepast op de Heere Jezus Christus. En dus hij is dezelfde. En ik vond het wel aardig dat Bultema dus demonstreerde dat hij dat daadwerkelijk geloofde. Want ik heb er nogal problemen mee gehad in de loop der tijd. Nee, niet persoonlijk, maar ik bedoel, als ik dat zei, dat Jehovah en Jezus, dat dat in de praktijk dezelfde is, omdat van beide gezegd moet worden, ze zijn de uitdrukking van de onzienlijke God, dan kreeg ik last met de orthodoxen, in welke kringen dan ook. En ik heb nooit begrepen waarom. En daarom ben ik toch wel verrast dat iemand als Bultema gewoon schrijft Jezus, Jehovah of Jehovah Jezus. Als een en hetzelfde. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Want als God verschijnt, verschijnt daar iemand die zich bedient van de naam Jehovah. Daar hebben we het over gehad eerder, naar aanleiding van de uitspraken in Exodus. Mozes die dan zegt, maar wie bent u, heren, enzovoorts. En die dan zegt, ik ben die ik ben. Of hoe je dat maar vertalen moet. Hij is de uitdrukking van het wezen van God, met de woorden uit Hebreeën 1 vers 3. Maar die woorden zijn van toepassing op Christus. Want er is er heus maar één. En Jehovah zegt in Jezaja, ja, buiten mij is niemand, ik ben de enige. Het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald, zelfde schriftplaats. Jezaja 45 aangehaald in Filippenzen 2. Omdat in die naam zich zou buigen alle knieën, degene die in de hemel, die op aarde en onder de aarde zijn. Buiten mij, buiten Jehovah is niemand. Maar in Filippenzen 2 is het Jezus. Heb je dan de Heere en Jezus? Of is Jezus de Heer en is de Heere Jezus? Dat laatste natuurlijk. Maar dan moet je ook consequent zijn en zeggen, moet je begrijpen wat Petrus zegt op de Pinksterdag. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus gesteld heeft, gemaakt heeft, tot Here en tot Christus. Want vanaf de opstanding van Jezus van Nazareth fungeert hij als het beeld Gods en draagt hij dus de naam van het beeld Gods, Jehovah, de Heere. En moeilijker is die niet. Nou ben ik nooit in Nicea geweest en ik wil het graag zo houden. En daar heb ik verder geen problemen mee. He? Hoef ik me ook niet te verdiepen in woorden als substantie en essentie, behalve in de keuken natuurlijk. Maar daar mag ik niet komen van mijn vrouw, gelukkig. Maar goed, daar heb ik verder ook niks mee van doen. Binnen de Bijbel speelt dat geen rol van enige betekenis. Binnen de Bijbel openbaart God zich in een gedaante. Hij bedient zich van de naam Heere. En als het niet een menselijke gedaante is, dan verschijnt de Heere als een vuur. Dat weet iedereen, als een vuur. In bijvoorbeeld een braambos. Nou, niet noodzakelijk. Soms ook in de lunch. Ik zeg het weer zo raar. Maar soms verschijnt hij ook als vuur. Als bijvoorbeeld iemand een maaltijd voor hem bereidt. Nou ja, of een offer op een altaar. Of wat er voor door moet gaan. Dan verschijnt hij in de vorm, dat is niet het goede woord, ook in de vormloosheid dan, van vuur. En hij neemt het offer tot zich, hij consumeert het, want dat is wat vuur doet. Consumeren, althans in de Engelse taal. Consuming fire, het eten op. Vandaar dat het brandofferaltaar een leeuw genoemd wordt. Bij gelegenheid in de Bijbel, omdat het offers opeet, Ariel, leeuw van God. Nou ja, dat soort dingen. En soms verschijnt God in de vorm van één wolk. Dat ligt voor de hand, omdat de wolk sowieso uitbeelding is van geestelijke dingen. Zo van, je weet dat het er is, je kunt het ook waarnemen, maar je kan het niet opmeten, je kan het niet tasten. Het is ongrijpbaar, het verandert ook voortdurend van vorm. Maar eigenlijk, het is niet goed geformuleerd, maar ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Het is vormloos. En dat is bijvoorbeeld de enige verklaring voor Hebreeën 12, vers 1. Daarom alzo wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. Een wolk van getuigen. Het zijn geen baby's, maar Want die bestaan ook in wolken van baby's. Ik weet nooit waarom dat dan een wolk van een baby heet. Een donkere wolk? Of wat? Of omdat hij nat wordt? Nou, dat zou kunnen. Maar een wolk van getuigen wil gewoon zeggen... Nee, niet letterlijke getuigen, maar bij wijze van spreken. U kent toch Hebreeën 12 vers 1, was dat? Slaat op Hebreeën, ja, dat ik het niet opzoek, wil niet zeggen dat u het niet hoeft te doen. Maar dus, dat is Hebreeën hoofdstuk 11. Daar worden enkele ouden, de ouden, worden ten tonele gevoerd en geciteerd. En van hen, van Abel bijvoorbeeld, en van Henoch en van Noach. En dan staat er, en zo spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Offer van Abel. Hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Zij getuigen dus nog steeds. Maar ze zijn hier niet. Ze zijn in het dodenrijk. Ze zijn gestorven. En daarom zijn het niet letterlijke getuigen. Maar het zijn geestelijke getuigen. Sommigen hebben het niet begrepen. En denken dat die lui. Abel en Henoch en Noach. En wie het maar waren. Abraham. Getuigen in de zin van ze kijken naar ons. Dat is ook taalverloedering, hoor. Want ergens van getuigen of ergens getuigen van zijn betekent niet. Nee, tegenwoordig wel, maar daar kan ik ook niet helpen. Ik strijd ervoor, dus vooruit. Als iemand ergens getuige van is, wil zeggen dat hij vertelt van wat hij gezien, aanschouwd, getast heeft of hoe het maar heten mag. Bedankt aan Johannes voor deze uitleg. En Petrus natuurlijk. Wij zijn zijn getuigen. Waar getuigen wij van hetgeen wij gezien, aanschouwd en getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard enzovoort. 1 Johannes 1. En als je voor de rechtbank moet getuigen, dan kom je niet ergens naar kijken. Dan moet je wat vertellen en vragen beantwoorden. Over wat je beleefd hebt. Zie? Dat is wat het betekent. En als daar een wolk van getuigen is, wil die zeggen dat die lui naar ons kijken en ons in de gaten houden wat wij doen enzovoort. En dat we op een soort toneel lopen en dat het publiek daar ergens in die grote bak boven zit ergens, of beneden, waar die bak maar is. Het theater heet een bak, dat weet u toch, hè? Een volle bak heet dat eigenlijk. Als die helemaal vol is. En die kijken dan naar ons, om zo te zeggen, want het is niet zo. In ieder geval, daar staat het niet. Het heet een wolk van getuigen omdat het geestelijk is. Het zijn geestelijke dingen. Het is ook van belang om te begrijpen de gebeurtenis van de zogenaamde hemelvaartsdag. De Heer verdween in een wolk met grote nadruk. Daar zij het zagen. En zoals zij hem zagen opvarend ten hemel in een wolk, zo zullen zij hem zien wederkomen. Uit een wolk, wel te verstaan. Waar is die wolk voor nodig? Nou ja, omdat wij tot in onze dagen alleen de wolk kennen. Dat wil zeggen, Christus, ze naar Christus zien. Nee, het is overdrachtelijk, het is beeld, het is... Maar als wij naar hem zien, dan zien wij een wolk. Dat wil zeggen, wij zien niet de lijfelijke Christus, maar wij kennen hem als de geest, als de heilige geest. Want ik zei u al, ik ben niet in Nicea geweest en ik hoop het ook zo te houden, dan heb ik er ook geen problemen mee. De geest is de geest van Christus. Het is Christus die zonder vorm en zonder dat men hem aanschouwen kan, zonder hem te tasten, zijn werk doet en staat in relatie tot ons. Wij kennen hem als de Heilige Geest, waarvan de Heer zei, ik ga wel heen, lichamelijk, ik ga wel heen, maar ik zal de Vader bidden en die zal de Geest zenden, de Geest der waarheid. En daarna zei de Heer Jezus, maar niettemin, ik zal u geen wezen laten. Ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn. En hij is bij ons En hij is in ons. En wij kennen hem als de geest van Christus, Romeinen 8. Kortom, als de geest, de Heilige Geest. En het werk van Christus is volstrekt identiek aan het werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is Christus en Christus is de Heilige Geest. Maar geen enkel verschil. Fundamenteel niet. Het is alleen het uitwendige dat verschil maakt. De Heer is niet lijfelijk bij ons aanwezig. Maar is bij ons aanwezig. Maar de uitwendige gedaante van Jezus van Nazareth is ingeruild voor de inwoning, notabene, de inwoning van de Heilige Geest. Zo leert de Bijbel dat. En dus is het waar wat hij zei. Maar hij was nog in het lichaam en hij zei: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. En wij kijken en om ons heen en is hij met ons? Nou ja, het laatste wat wij gezien hebben was de wolk. En het omgekeerde vindt plaats in de toekomst, want daar ging het eigenlijk over op de zogeheten hemelvaartsdag. Namelijk, deze Jezus zal al zo wederkomen. Dat wil zeggen, hij doet vandaag nog steeds zijn werk, maar op een gegeven ogenblik zal hij alsnog lijfelijk, lichamelijk, zo je wilt, verschijnen. Dat is wat gebeuren gaat dan in de toekomst. En dat is wat die wolk voorstelt. Trouwens, ik doe nou wel een beetje moeilijk, maar het is algemeen bekend, althans in die kringen waar ik uitkom, waar ik ben grootgebracht, daarbuiten weet ik het niet, maar het is algemeen bekend dat de wolkkolom een uitbeelding is van de Heilige Geest. Hoe men daarbij gekomen is, weet ik niet overigens. Want ik heb er nooit enige argumenten voor gehoord. Maar ik geloof het wel, ja. Dat klopt. Zo is dat. Dat is wat zo'n wolk nou eenmaal voorstelt. De geestelijke dingen. En datzelfde geldt voor dat vuur. Beide zijn ook later in de Bijbel bekende vormen waarin God zich manifesteert. Dus een, die term is te sterk, manifesteert, maar niettemin, zo is het dan toch. Dus de wolk ging vooruit en de vuurkolom was er eventueel. En soms ging hij niet vooruit, maar was hij achter hen om het volk af te scheiden van degenen die hen achtervolgden. Bij gelegenheid wordt ons dat verteld. En verder hebben we nog een tamelijk uitgebreide beschouwing uit de theologische geschiedenis, althans over de zogeheten Shechina. Dan zoek je dat woord op in je Bijbel, kan je het niet vinden. Dat komt gewoon niet voor. De Shechina, maar dat is ontleend aan Joodse traditie. Goh, ik heb er wat naar gezocht, zeg. Hoe komen de mensen daarbij? Maar goed, is ontleend aan een Joodse traditie waarin men inderdaad dit beeld kent van die wolkkolom en de vuurkolom als uitbeeldingen, vormen, gedaanten van Jehovah. Inderdaad. Maar dan niet in lijfelijke aanwezigheid. En dat is precies wat het is. Soms kun je onder de Joden inderdaad dit soort dingen nog terugvinden. Omdat ze via een traditie bewaard zijn geworden in de loop der tijd. Maar het is wel wat het is en men spreekt dan over de Shechina als een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Want het is dan de verschijning van de Heer, dat is tot zijn heerlijkheid. En daarna sluit men het verhaal kort met Ezechiël, althans de eerste hoofdstukken uit Ezechiël, waar sprake is van de heerlijkheid des Heren die verschijnt. En verdwijnt overigens inmiddels in Ezechiël 11. Dat is in dat visioen met die cherubim en die raderen en dat uitspansel. Ik weet niet of je het visioen kent. Ik heb wel eens geprobeerd het uit te tekenen, maar het is me nooit gelukt. Je krijgt een soort kaastolp op wieltjes. Maar goed, dat wil ik u niet aandoen, zulke dingen. Dus ik houd het maar bij de symboliek. Erich von Däniken heeft het ook ooit uitgetekend en toen was er ineens een ruimtevoertuig, ook op wieltjes. De heerlijkheid des Heren. met rook en alles erbij, want raketten produceren rook, dat begrijpt u. Erich von Däniken waren de grote cosmonauten. Komisch vind ik die dingen altijd. Maar goed, maar men brengt dat allemaal bij elkaar als bijzondere vormen waarin de heer dan verschenen is in het verleden. En ja, daar is het een en ander over te zeggen. Maar ook die heerlijkheid des heren uit Ezechiël, die is laatstelijk gezien op de Olijfberg en vandaar verdwenen. Het is gewoon een voorstelling van de Messias, opgewekt en wel uit de dood en inderdaad laatstelijk gezien op de Olijfberg en vandaar ten hemel verdwenen alsnog in de wolk. Als je daar de lancering van een raket in wil zien, dan kun je bij die Duitser terecht. Erich von Däniken, dat hij dat weet. Ik vind het wel vermakelijk, zulke dingen. Maar toe maar. Maar het zijn visioen. Het was trouwens een visioen van Ezechiël. Want dat, ik weet niet, dat zal Erich ontgaan zijn. Want het was een visioen dat gezien werd door Ezechiël. Maar Ezechiël was helemaal niet in Jeruzalem en ook niet op de Olijfberg. Bevond zich onder de ballingen. Van de 10 stammen, als u het mij vraagt, maar dat maakt nou niet zoveel uit. Hij was niet in Jeruzalem en ik kan daar dus ook niet een ruimtevoertuig gezien hebben, meneer van Däniken. Maar ja, doe maar. We laten het er maar bij. Maar de heer leidde het volk, ging vooraan. Ook al was hij dan misschien niet zichtbaar. Maar ik vind het wel aardig allemaal, omdat we natuurlijk ook van doen hebben met een hiërarchie met betrekking tot rangorde, dat wil zeggen eerst geboorterecht. En de top van de piramide is sowieso nooit zichtbaar, of we denken dat we hem zien, totdat iemand zegt, kijk nog eens goed. Kijk nog eens even goed naar de piramide. De top zit er niet op. Die zie je niet. Dat valt weinigen op. Maar zit er niet op. Men trekt de lijnen door in gedachten. Dat schijnen onze hersens te doen. En dus zien we niet dat die lijnen toch niet bij elkaar komen. Althans niet in een zichtbare wereld. Dat is hoe dat dan gaat. En hier vind je zo'n soort piramide. Althans, het gaat over rangorde. En dat is altijd een piramide. Bedrijfsstructuur, dat weet u toch of niet? Iedereen heeft toch een cursus gevolgd van organisatie en communicatie en zo. Het gaat toch altijd over piramides? En wie aan de top staat, en het is eenzaam aan de top, en dan bent u toch geen onderweg naar die top. En als je aan de top bent, bent u niks meer, dat weet u, hè? Dan is nou ja, goed. Dus die top, dat weet iedereen, dat is de hiërarchie. Maar de Heer staat aan de top, maar de Heer is onzienlijk. Wij vermoeden dat hij er is en in geestelijke zin zien wij hem. Maar niet echt. Ik bedoel, wij geloven, wij weten dat aan Christus alle dingen zijn onderworpen, maar we zien het niet. En toch valt het ons ook niet op, want wij hebben een profetisch woord, daar geloven we in, daar leven we uit, dat beschrijft ons de hele situatie. We hebben er ook geen twijfel over, tenminste ik niet. Maar ja, we zien het niet en toch zien we het. Nou, dat is ongeveer een wolk. Heb je dat nooit, dan zie je dat is een mistbank in de verte en je rijdt erop af, maar die mistbank komt nooit. Ja, meestal wel trouwens, maar niet altijd. Het is zulke dunne mist dat je inderdaad niet ver kunt kijken. En je kijkt als het ware tegen een muur, maar die komt nooit dichterbij. Omdat je er doorheen gaat. Zie? En dat is de aardigheid van zo'n wolk. Je probeert hem te tasten, maar het is niet te doen. Zie? Het is een geestelijke ding. Je weet dat het er is, maar daar blijft het dan ook ongeveer bij. En dat is hoe het hier gaat. En in gedachten zie ik het dan gebeuren. Het volk verzamelt zich, dan moeten ze onderweg waarheen. En dan verschijnt daar die wolkkolom. Een pilaar. De Engelsen spreken over een pillar. Van een wolk. Een staande pilaar, een wolkkolom, zeggen wij. En dat is een ander woord voor een pilaar feitelijk. Een staande wolk. En die gaat vooruit. En daar staat dan nog over dat die wolk en volgaat en inderdaad de weg wijst. En het is net met de navigatie in mijn auto, het is nooit de kortste weg. Hier ook niet. Ze worden de weg gewezen en niet langs de kortste weg. Want u kent de atlas natuurlijk, u kent de kaart wel uit het hoofd toch? Je gaat naar het oosten Egypte uit en dan hou je links aan. En dan kom je zo ver mogelijk links aanhouden en dan kom je vanzelf in Kanaan. Alleen dan kom je wel door wat tegenwoordig de Gaza-strook heet. Omdat de stad Gaza daar ligt. Dan kom je namelijk door Palestina. Het enige echte oude oorspronkelijke Palestina. Dat is de Gaza. Dat is niet dat hele land daar. Dat heet Kanaan. Of Judea, Galilea, Samaria, hoe het maar heet. Maar het heet niet Palestina. Dat hebben de Romeinen gedaan om de Joden te pesten. Dat moeten zij weten, maar daar trappen wij niet in. Palestina is gewoon de Gaza-strook. Het land van de Palestijnen, van de Filistijnen. Hebben u dat? En waarom heten ze Filistijnen? Ja, dat doet ook niet. Waarom heten ze vandaag Palestijnen? Omdat het land zo heette. Wat heeft met hun afstamming niks van doen. Vandaag. Het verleden ook niet. Trouwens. Want de Pleti en de Kreti kwamen van Kreta. En vestigden zich daar op de kust. En droegen hun naam daaraan over. En daarom heet het Palestina. En omdat we met die naam gesukkeld hebben, althans de Romeinen hebben ermee rondgeharnest, zitten wij nu met termen als Gaza-strook en zo. 2000 jaar later. Nou ja, niet 1700 jaar later, vooruit. Zoiets. Het is wat ingewikkeld. Maar in die hoek daar, daar beneden, dan weet u wel, bij de zuidoosthoek van de Middellandse Zee, in die hoek daar, daar woonden de Filistijnen, de Palestijnen. Het woord komen we trouwens tegen in Genesis al, want Abimelech was koning. Sterker nog, elke koning van de Filistijnen heette Abimelech. Dus het maakt niet zoveel uit of het nou de dagen van Abraham was of de volgende generatie bij Isaac. Dat gebied. En zij bevonden zich op de grens tussen, laten we zeggen, Kanaan en Egypte. En als je dus uit Egypte naar Kanaan wilde, dan moest je bij de Filistijnen langs. En vroeger was het zo, daar waren er grenzen. Dat kun je zo zien aan de stippenlijntjes op de grond. Hè. Vanuit het vliegtuig zie je die ook altijd. Maar goed. Dat is niet het ergste, die stippenlijn, maar er staat altijd iemand die geld wil vangen. Je geld of je leven. Het zijn struikrovers. Wij noemen ze douanebeambten trouwens. Maar we hebben ze in Europa afgeschaft. Dat bleek ook niet zo verstandig te zijn. Hadden we ze nou maar weer terug. Maar toen maar weer. Maar dan moet je dus door vijandelijk gebied. De strategisch gebied daar. Dat is de overgang van Azië naar Afrika. Dus ja, toen maar weer. Dat is vijandelijk gebied waar ze dan door zouden moeten. En met die Filistijnen wil je niet van doen hebben. Dat is hoogst problematisch. Abraham heeft zijn portie ervan gehad. Isaac heeft zijn portie ervan gehad. En later in de geschiedenis zijn die luider nog steeds. En in de dagen van Saul en David bepalen ze in hoge mate de geschiedenis. Bovendien ze kost Saul ook nog de kop ook nog. En het was nogal een kop, die van Saul, maar die raakte die dan toch kwijt, om zo te zeggen, aan de Filistijnen, want hij is aan de oorlog met de Filistijnen ten onder gegaan. Heb je dat? Het heeft zijn leven als koning bepaald. En het was niet lollig. Het is heel slecht met de man afgelopen en met zijn familie trouwens. Hij kon niet tegen de Filistijnen op. En dat is dan weer zo, omdat de Filistijnen, heel de Bijbel door, de uitbeelding zijn van de natuurlijke mens. Hij steekt altijd de kop op. En hoe meer je hem bestrijdt, hoe sterker die wordt. Dat is een oud thema, ook uit de mythologie, ook uit de Griekse mythologie. je slaat er één kop af en er komen er zeven voor in de plaats, weet je wel. Of je slaat er een kop af en elke bloedspetter die op de grond valt ontwikkelt zich tot een nieuwe slang of draak. En men zou toch op. In werkelijkheid is het gewoon, ook in de Griekse mythologie, de uitbeelding van de oude mens. Je probeert hem te bestrijden en het wordt alleen van kwaad tot erger. Daarom zegt de Bijbel, weet je wat je moet doen? Je er niks van aantrekken. Nou ja, dat geldt in onze dagen dan, hè? Sinds de opstanding van Christus. Dus tot ons wordt dat gezegd. Wordt gezegd dat we de oude mens voor dood zouden houden, die is namelijk inmiddels verslagen. En daar waar wij ons goden onderwerpen, daar leven wij in de overwinning, niet alleen op de Satan, maar ook op de oude mens. Dat is wat de Bijbel ons ervan vertelt. Niet dat hij er dan niet meer is, maar we leven in de overwinning daarop. Zie je? En vandaar dat die Filistijnen nog uitgebreid figureren in de Bijbel. En vandaar de sterke betekenis van de uitdrukking naar de Filistijnen gaan. Dat is wat met christenen gebeurt, die proberen het vlees te bestrijden. Die raken hun hele geestelijke leven kwijt. En hun zekerheid van hun zaligheid enzovoorts. Omdat ze die afmeten aan de mate waarin zij de overwinning hebben op de Filistijnen. Maar strijden tegen die Filistijnen brengt je alleen maar een grotere nederlaag. Dat wordt van kwaad tot erger. En daarom zegt de Heer, nee, niet naar de weg van de Filistijnen. Je gaat niet langs de Filistijnen, je gaat eromheen. En waar het nieuwe verbond is aangebroken en wij verlost zijn uit Egypte, zoals overal allerwege getuigd wordt, weet u wel. Ik ben de Heer, uw God die uit Egypte land uitgeleid heeft. Wel nu, dan ga je niet de weg van de Filistijnen en ga je niet vechten tegen het vlees. Afgezien daarvan, vechten tegen het vlees is sowieso niet christelijk. Vechten tegen het vlees doet de mens over heel de wereld, overal. Want het hele idee dat we een betere wereld moeten creëren, de mens moeten verbeteren, de mens moeten opvoeden enzovoort, achtergebleven gebieden, achtergebleven mensen moeten helpen in de ontwikkeling, integratie en wat er allemaal is, is niks anders dan vechten tegen het vlees. En de wet heeft ook die functie. Of dat nou de Mosaïsche wet is, de wet des Heren, of de Joodse wet, of die van Brussel, of welke wet dan ook, maar de Sharia, het heeft altijd hetzelfde doel, de verbetering van de mens. Bij vers 17 waren wij, het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, dat is dus gewoon Filistea of gewoon Palestina, de kuststrook, hoewel die nader was. Dat laatste, dat is wel aardig zo. Hè? Het ligt namelijk voor de hand om te strijden, te vechten tegen de oude mens. Maar zoals ze zegt, het Nieuwe Testament leert ons dat in ieder geval sinds de dood en opstanding van Christus die oude mens geacht wordt overwonnen te zijn. En wij worden geacht die oude mens voor dood te houden, staat het, te negeren. Mijn vader zei dan, ik weet niet wanneer hij dat zei, maar die zei dan, ja, je vecht toch niet tegen lijken. Je kan er wel tegenaan gaan schoppen, maar het heeft geen enkele zin. Weet je, je stapt er overheen. Ik weet niet of het nou zulke mooie beelden zijn, maar ik ben zelf slecht in het bedenken van beelden, dus ik hou het er toch maar op. Ik heb het goed begrepen, ja. Dat gaat niet, dat heeft ook geen zin. Het is ook niet de bedoeling. En dat laatste, dat is waarschijnlijk voor ons nog het moeilijkste, omdat het in onze aard ligt, het is de menselijke natuur namelijk, om te vechten tegen de inwonende zonde en de werking van de zonde. Maar daar is geen winst in te behalen, om redenen die ik zojuist ook uiteengezet heb. Ik moet nog iets anders erbij zeggen. Het blijft natuurlijk zo dat wij die Filistijnen hier in Exodus 13 vers 17 eigenlijk niet kennen. Wij kennen alleen twee gebeurtenissen uit Genesis. De een in verband met Abraham bij Abimelech en de andere bij Isaac bij Abimelech. In beide gevallen ging het om hun echtgenoten enzovoorts. En in het tweede geval bij Isaac heette ze inderdaad Filistijnen, want daar was het onder die Abimelech. Maar meer weten we van die Filistijnen niet. Ze spelen pas een belangrijke en herkenbare rol in de geschiedenis van Saul en David. Maar het is nogal een gecompliceerde. Maar het is wel aardig, als je het nooit gehoord hebt. Make a note, zeg ik dan altijd. Make a note. Want de eerste koning van Israël, of althans officieel, van Gods wegen aangewezen, althans, was Saul. Maar Saul, de eisende, is de echte betekenis van zijn naam. Saul is een beeld van de wet. Dat is niet algemeen bekend, maar dat laat zich raden. Want waar alle christenen in het algemeen vinden dat de gelovige onder de wet moet leven, vinden ze toch niet dat je moet leven onder de heerschappij van Saul, want die spoorde niet. Dus vandaar dat men in Saul niet de heerschappij van de wet herkent. Dus dan maakt men Saul een beeld van de duivel of van de antichrist of waar dan ook maar van. Of helemaal geen beeld ergens van. Gewoon een stukje geschiedenis. Dat maakt het helemaal moeilijk trouwens. Maar vooruit maar weer. Maar hij is gewoon een beeld van de eisende wet. De wet die eisen oplegt aan de mens. En Saul heeft dus te strijden vanaf het begin van zijn koningschap, had hij te strijden tegen de Filistijnen. Dat staat er. En ja, hij versloeg er wel eens een paar, maar elke keer vraag je je af, hoeveel zijn er nou nog over? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar hoeveel moet hij nog? En het laat zich aanzien dat ze, nou ja, hoe zeggen ze iets nou netjes? Het is bij de konijnen af, zal ik dan maar zeggen, zoiets. Ik bedoel, je kan er een paar wegwerken, maar het is met alle ongedierte zo. Je werkt er een paar weg, maar wat er overblijft is dat vermenigvuldigd is zo sterk. Onkruid is ook zoiets, hè. Je rukt het uit, maar des te sneller komt het weer op. Het is geen beginnen aan mensen. Je komt er ook nooit vanaf. Saul was 40 jaar koning, heeft 40 jaar gevochten tegen die Filistijnen. En in de laatste strijd tegen die Filistijnen legde hij het af. Werd hij gedood met de hele familie enzovoorts. Hij kon het niet winnen. De wet kan niet tegen de natuurlijke mens op. De wet heeft tot doel om het vlees te bestrijden, de mens de zonde onder controle te brengen. De heerschappij van de zonde terug te dringen. Maar nee, zegt de Bijbel, door de wet is kennis van zonde. Je leert de Filistijnen kennen als je er tegen gaat vechten. Je kan er beter omheen gaan. Niet dat het altijd lukt, maar dat is het beginsel dat hier uitgedrukt wordt. En wij zijn behouden geworden, we zijn kinderen Gods geworden, zijn wedergeboren. Maar het is niet de bedoeling dat we net als de wet vechten tegen de natuurlijke mens en dus tegen de Filistijnen. U weet, David kwam, wat zei ik er weer, Feni, Fidi en wat en toen? Futsi, ja. Hij kwam en hij zag en hij overwon en hij doodde de Filistijn enzovoort. En Saul versloeg zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden, maar David is een type van Christus. En David heeft inderdaad een eind gemaakt aan de heerschappij van de Filistijnen. En dat was het dan. Maar die is een beeld van Christus zelf. Dat is een ander verhaal. En daartussendoor vind je de strijd tussen Saul en David. Dat is de strijd tussen wet en genade. Tussen oude verbond en nieuwe verbond. Zo ben je. Waarom men dat niet weet? Omdat men verbondstheologie heeft uitgevonden. En men heeft Saul en David gemaakt tot vriendjes. Alsof het een en hetzelfde was. Maar dat was het niet. Het was van totaal andere aard. Zie je? Nou goed, maar je hebt de strijd tussen Saul en David. David bestreedt niet Saul, maar Saul bestreedt wel David. En de heer bestreedt niet de wet. Maar degene die onder de wet waren, de wet dus bestreedt wel de heer Jezus. Dat wel. En het is tot in onze dagen zo. Nou ja, dat is de achtergrond van... Ik krijg nou moeite met het woord achtergrond. Maar, dat is de achtergrond van de brief aan de Galaten bijvoorbeeld. En ook bekend de Hebreeënbrief en nog heel wat andere hoofdstukken. Met name in het Nieuwe Testament. Wij als christenen, wedergeboren mensen, levend onder de heerschappij van de genade, worden bedreigd door de wet. Wij zijn volgelingen van David en we worden bedreigd door Saul. Hebben jullie dat nog? Dat is de gang van zaken. En merkwaardige wijze is het zelfs dus zo dat David bij gelegenheid op de vlucht voor Saul, of althans bedreigd voor Saul, dat David terechtkomt notabene bij de Filistijnen die hij eerder bestreden had. Ging wat ingewikkeld. Eerst gedroeg hij zich als een idioot. Maar, hè, als een gek voor de poorten van Gat. Maar goed. Maar later krijg je dan toch daar in het gebied van de Filistijnen een plaats om te wonen. Eerst in de stad, maar David zegt, nou liever niet, dat hoeft hem ook weer niet. En toen kreeg hij een stukje buiten de stad waar hij kon wonen enzovoorts. En toen waren de Filistijnen zijn vrienden, want de Filistijnen en David hadden een gemeenschappelijke vijand. En dat was weer Saul. Heel ingewikkeld. Zie. En de natuurlijke mens wordt bedreigd door de wet waaronder gebracht wordt. Maar wij wedergeboren mensen worden ook bedreigd door de wet waaronder wij gebracht worden. En daarom zoeken wij de vrijheid op. Wel even uit genade. Maar degenen die onder de wet willen leven en willen dat wij eronder leven, beschrijven ons als antinomianisten, als bandeloze mensen, als anarchisten, als mensen die geen normen en waarden hebben in het leven, omdat we de wet afwijzen. En zetten ons op één lijn met niet wedergeboren mensen. Hebben jullie dat nog? Een moeilijke situatie. En daarom, Filistijnen moet je niet mee te maken willen hebben. En hoe ver dat strekt? Nou ja, heel ver. En meer zeg ik er liever niet over, want ja, kritiek hebben op anderen, ik vind het eigenlijk altijd veel te makkelijk. Dus ja, waarom moet ik dat verder uitleggen? Maar het schijnt een christelijke deugd te zijn om het onrecht in de wereld te bestrijden en om de mensen die het slecht hebben te helpen en wat dan ook maar. En om tolerant te zijn naar al die zondaren. Of zieken of weet ik het. De juiste afkortingen schieten me nooit binnen. Maar, u raadt het dan maar na wat ik allemaal in mijn gedachten heb nu. Maar het punt is, wij staan daar buiten en we hebben maar één ding voor onszelf. Eén ding is vergeten dat geen achter is en uitstrekende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Want dat staat letterlijk in Filippenzen 3. En naar de problematiek in de wereld toe hebben wij heus maar één antwoord. En dat is het evangelie. Worden dan de problemen opgelost? Nee, maar daarmee worden wel zondaren gered van het oordeel. En dat is het dan. Wordt iemand daar een beter mens van als hij tot geloof komt? Echt niet. Helemaal niet. Hij wordt wedergeboren, hij krijgt nieuw leven. En hij leert te accepteren dat het oude niet telt. En of dat dan nog een positieve, gunstige uitwerking heeft op zijn praktische leven als zodanig, dan ben ik geneigd te zeggen, nou, dat zou best kunnen, maar meer zeg ik er liever niet over. Omdat de Bijbel niet zegt dat het zo is. En dus kan ik u dat ook niet zeggen. Heb u dat nog? Ik bedoel te zeggen, dat het voor jezelf en voor je leven, je levensbeschouwing heel nuttig is om tot geloof te komen, je vertrouwen te stellen op het woord van God en dat het positief uitwerkt in je leven op wat voor wijze dan ook, ben ik stellig van overtuigd. Maar het hele punt is dat de Bijbel niet leert dat dat het geval is. Laat staan dat dat de bedoeling is. Want dat is niet de bedoeling. Ook het tegenovergestelde is niet de bedoeling. Het punt is gewoon, het is buiten de orde. Want het is niet de bedoeling dat die oude mens die dood is, dat die opgekalefaterd wordt. Dat die netjes afgelegd wordt. Of zoiets. Opgepoetst en gesminkt en aangekleed wordt. En wat het maar wezen mag. Hij is dood, men zou er geen aandacht aan besteden. Houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt enzovoorts. En men zou de nieuwe mens aandoen. En niet zeggen dat is maar makkelijk, want ik weet uit ervaring dat dat erg moeilijk is. Dus kom mij daar niet meer lastig vallen. Dat is moeilijk. Want dat is de inhoud van bepaalde klassiek evangelische kreten die zeggen, je moet jezelf opgeven, je moet verslagen worden, je moet gebroken worden en wat het allemaal maar was. Ik heb die termen vroeger nooit begrepen wat ze daarmee bedoelden en waarschijnlijk de mensen die die termen gebruikten vermoedelijk ook niet, denk ik nog altijd. En toch is het waar, maar in de zin van dat wij moeten leren om ons pogen, om onszelf te ontwikkelen, om onszelf betere mensen te maken, dat we dat gewoon op moeten geven. En dat het ook niet de bedoeling is van de Heer of van het evangelie of van het woord van God of wat dan ook. De Heer zegt, kom maar tot mij, kom er maar uit. Ik geef je nieuw leven, ik zal dat leven voeden, maar dan moet je wel naar me luisteren. Neig uw oor tot mij en uw ziel zal leven enzovoort. Met dank aan Jesaja. Maar het is ook wat het Nieuwe Testament niet alleen leert, maar ook in de praktijk toepast. Dat wil zeggen, wij worden onderwezen door de Heer en niet met betrekking van hoe wij met dit aardse leven om moeten gaan, want dat kan de Heer echt niks schelen hoor. Hij heeft ons daaruit getrokken. Het punt is dat hij ons plaatst in een huisgezin. Met opzet gebruiken nu ook termen uit het Oude Testament. Hè? Hij plaatst ons in een huisgezin. Maakt ons een deel van zijn gemeente, van zijn volk, van eerstgeborenen. Zijn we bij dat andere onderwerp weer terecht. En daarin zouden wij onze plaats innemen en daarin worden wij opgevoed en opgevoed, opgebouwd enzovoort, ter voorbereiding van onze eeuwigheidssituatie. Dat wil zeggen, ter voorbereiding van de openbaring van de heerlijkheid van Christus en die van de gemeente. Kortom, de openbaring van zijn rijk op aarde en wat er verder maar op volgen kon. Daar gaat het allemaal over. En dat maakt het leven als zodanig, dit aardse leven, dan toch, als u mij vraagt, maar ja, dan maakt het toch een stuk eenvoudiger. Omdat er minder gewicht aan komt te hangen. Het probleem van de natuurlijke mens is, althans in onze westerse cultuur, dat leven zo verbazend serieus genomen wordt. Wordt zo verbazend waardevol geacht. Wat is de waarde van de mens? Wat kan het helemaal wezen? En we moeten van alles bereiken in het leven. We moeten van alles wat worden. En onze talenten moeten ontwikkeld worden. We moeten een Bijbelse term bij verzonnen. We moeten een goed rentmeester zijn. Enzovoort. Nou en dan? Voor wie? Oh ja, voor onze kinderen. Welke kinderen? En die dan? Die moeten dat ook weer voor hun kinderen. Waar gaat het helemaal over? Wat voor zin hebben al die dingen? Het antwoord is inderdaad, dat heeft helemaal geen zin, maar dat staat ook in de Bijbel. Een heel boek aangewijd trouwens. Dat het allemaal ijdelheid is en kwelling des geestes en najagen van wind. En hoe je dat maar vertalen moet, vind ik komisch hoor. Verzin ze maar de vertalingen ervan, ik vind het geweldig. En tel ze maar bij elkaar op. En dat blijft gewoon staan wat er altijd al stond. Het is allemaal ijdelheid. Het dient tot niks, het levert niks positiefs op, niks blijvend, het gaat allemaal voorbij. Wat het ook is, en alles hier is maar tijdelijk. En alles komt voorbij en wij zelf zijn ook maar voorbijgangers. Hoezo moet je dat serieus nemen, moet je dat ontwikkelen? De vraag is that all there, ik dacht even aan Peggy Lee. Maar goed, is that all there is, dacht ik. Ja, als dat nog alles is, zal het niet waar wezen. En het antwoord is, nee, dat is ook niet alles. Je moet daar uitstappen. Het geeft je de gelegenheid om deel te krijgen aan het werk dat God zou doen. En God maakt een nieuwe schepping. Die houdt zich niet bezig met het eindeloos repareren, herstellen, modificeren van een oude schepping. Weer zei, mijn ziel zal niet in eeuwigheid twisten. Ik blijf niet aan de gang, zei hij. Ik hou dit zaakje nog een poosje draaiend, maar ik maak een nieuwe schepping. En dus heet het, plechtiger dan ik het helaas zei, dat alle dingen zijn door hem geschapen, alle dingen bestaan tezamen door hem, maar niettemin verwachten wij, na zijn belofte, het wordt geacht positief te zijn, wij verwachten na zijn belofte, Godzijdank, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En wij zijn daar eerstelingen van geworden. En dit een en ander wat ik nu vertel, ja, dat is toch wat uitgedrukt wordt in heel die geschiedenis. Waarom was dat? Waarom ging dat zoals dat zo ging? Ik denk dat ik u, maar misschien is het al maanden geleden, dat ik u alles dat heb voorgehouden. Waarom gaat dat allemaal zo? Waarom moet dat nou zo nodig? Waarom moest dat hele volk nou zo nodig eerst naar Egypte? En waarom moest er al ver voor het zover was aangekondigd worden dat ze er weer uit zouden gaan? En waarom moet het op zo'n ingewikkelde manier? En als de Heer dan vindt dat ze zo snel mogelijk naar het beloofde land moeten, waarom kunnen ze dan niet door de weg de Filistijnen? Als het hele Egypte naar de bliksem geholpen kan worden. Waarom de Filistijnen dan niet? Wat kan dat nou helemaal wezen nog nadat Egypte ten onder gegaan is? En waarom moeten ze daar dus omheen trekken met zo'n heel volk? Je hoopt dat je binnen een paar dagen op je bestemming bent met spul, want anders krijg je toch problemen onderweg. Toch? Nou ja. En dat herhaalt zich, want een eind verderop. Nou ja, dat lezen we vanzelf nog wel. In het begin van hoofdstuk 14 is dat. Maar dan moeten ze zelfs nog verder afwijken van de route, zodanig dat ze op een doodlopende weg terechtkomen. Van tientallen kilometers tussen de bergen door. Nou ja, nog verder om. En dan komen ze bij die zee. Waarom moet dat? Weet de Heer de weg niet of wat? Nee, het punt is, de Heer heeft wat te demonstreren. Dat wil zeggen, de belangrijke gewicht van de hele geschiedenis is niet de geschiedenis, maar is de profetische betekenis die eraan hangt. Voor de rest is het als historie wel erg omslachtig en wel erg inefficiënt. En dat geldt niet alleen hiervoor. Ik bedoel, hoe leer je een mens dat wet niet werkt? Nou, het antwoord is, je geeft een wet, je maakt een volk en je geeft aan het volk een wet en je laat ze er 1500 jaar mee rondsukkelen. En als je dat gehad hebt, zeg je, zie hoe dat niet werkt? Als je mij vraagt, is dat een omslachtige methode. Maar het voordeel ervan is, het haalt wel de geschiedenisboeken. En zo hebben we het voor ons natuurlijk. Als je wil weten wat wet doet, je kan al je filosofie vergeten. Als je wil weten wat wet doet, dan kijk je naar Israël en wat er van terechtgekomen is met die wet. Je zegt niet dat er aan de wet mag mankeren, dat die niet goed genoeg was. Toch? Dus doe maar weer. Maar er kwam niks van terecht. Het maakte het volk zelfstandig. Dat wil zeggen, het maakte zich onafhankelijk van God, onder de wet, en daarmee ongelovig. En zo komen we het Joodse volk tegen in de zogenaamde Nieuwtestamentische tijd en tot vandaag. En dan heb ik het nog niet gehad over het christendom. Dat alsnog teruggrijpt naar de wet, Hoewel er schriftplaatsen zijn waar letterlijk staat dat men dat niet zou doen. En dat men niet zou terugkeren naar arme en zwakke beginselen om die van voren af aan weer te gaan dienen. En om te staan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, want anders zou het geen van de genade vervallen. Staat er letterlijk, dit is Galaten 3 en Galaten 5 en zo. En men doet het toch. En wat is het resultaat? Volstrekt ongeloof. En de Bijbel zegt, of de Heer zegt, dat stelt vragen naar wijze of je nog wel geloof zal vinden op aarde als je wederkomt. Ik stel de vraag of je nog wel geloof zal vinden in de christelijke kerk als je wederkomt. Het antwoord weet ik ook al. Omdat het ook in de Bijbel staat. Want daar staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Gezegd over het christendom in de laatste tijd. Dat is onze tijd. Dat is de brief van Laodicea in Openbaring. En dat is een van de redenen waarom men in die brieven niet de historie van de kerk en dus de kerkgeschiedenis wil zien. Pakt het negatief uit voor de kerk. Maar het is het wel. En heel duidelijk. En de Heer staat aan de deur en hij klopt en zegt, laat mij erin. Maar ze laten hem er niet in. Maar er was zonde te kunnen, ze hebben toch een wet. En aan het eind van de avond zeg ik dan maar eens, wij zijn trots in Nederland op een grondwet en op een koninkrijk wat 200 jaar geleden gevestigd is in Nederland. Een koning en een grondwet. In feite is het een tamelijk onmogelijke zaak, omdat het begrip grondwet is uitgevonden om geen koning te hoeven hebben. Een grondwet is per definitie republikeins. Grondwet is uitgevonden door de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En die hebben geen koningshuis. En toen hebben ze in Europa later, in de staatsinrichtingen, in de diverse landen, heeft men alsnog een grondwet uitgevonden. Maar het was ter vervanging van de koningen, van het gezag van de koning. Met andere woorden, ze hebben treffend geïllustreerd hoe het in elkaar steekt. Je schaft de koning af, je schaft het hoogste gezag af en je zet er een wet voor in de plaats. Of andersom, je hebt een wet en dus heb je geen koningen meer nodig. Vandaar dat de koningen die er nog zijn, althans in West-Europa, die hebben geen moer te vertellen. Sterker nog, die moeten hun mond houden. Ik bedoel, ik heb meer te vertellen dan onze koning. Hij zou meer te vertellen kunnen hebben, schat ik zo in. Maar hij mag het niet. Maar hij is de koning. Maar ja, we hebben een grondwet. Wees er maar blij mee. Het is een raar ding hoor, dat hele verhaal. Maar de hele geschiedenis leert ons de Bijbelsen daarbuitenom dat wet niet werkt. En dat de mens wat afsukkelt om van het hoogste gezag af te komen. Van normen en waarden. Van dingen die werkelijk vaststaan. En de hoogste waarde die er is, waarheid is hetzelfde als waarde, waarheid. De hoogste waarheid die er is, is God, schepper van hemel en aarde. Die niet alleen hemel en aarde gemaakt heeft, maar ook de hele mens uit ene bloede. Handelingen 17, Paulus daar in Athene, de hoofdstad van de menselijke wijsheid, van de filosofie. De hoogste waarde, de hoogste norm is God. En daarmee dat woord van God. En daar hebben wij mee te rekenen. En als we dat niet willen, moeten we er wat voor in de plaats stellen. En dat is wat in de praktijk dan gebeurt. Zie? Het evangelie is de oproep om al die dingen weer los te laten. Terug naar af, zeggen we dan altijd. En daarna komen we tot de Heer vanuit die positie. En aanvaarden hem als onze verlosser, maar ook als onze leidsman in onze levens. vertrouwen op hem dat hij ons zal geven wat wij nodig hebben. Dat wil zeggen, ons voedt met de waarheid, met het woord, het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En dat woord zou ons veranderen. Dat wil zeggen, dat woord geeft ons nieuw leven, het is het zaad der wedergeboorte, maar het is ook het woord dat ons voedt, enzovoorts. En of daarmee de Filistijnen... Nee, dat is al een achterhaalde zaak, die Filistijnen. Dat speelt al niet meer. Ik bedoel, dat is die oude mens. En God heeft die oude mens al lang geoordeeld. Voor hem is dat passé, voorbij. We zijn nieuwe scheppingen in Christus. Dat is 2 Korinthe 5. Wat er uitgebreid op ingaat, bedoel ik. Hè? Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En dus, je vecht niet tegen de Filistijnen. Je trekt eromheen, je negeert ze volkomen. En je kijkt ook niet achterom. Hoewel, dat was Lot met Sodom. Maar het is hetzelfde verhaal eigenlijk. En je verlangt niet terug naar de vleespotten uit Egypte enzovoorts. Want dat is wat ook gebeurt. Hè. Hier staat, want ik probeer het toch even af te ronden. Hier staat, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zeide, dan wel overwoog, dat het den volken niet rouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Het is maar één korte zin, maar het komt ongeveer hierop neer. Er zijn mensen die komen tot geloof, om zo te zeggen, worden verlost, beschouwen zich als behouden en beginnen dan te strijden tegen het vlees. Want nou moet je toch, mag je niet meer dit en mag je niet meer dat en dan moet je toch zus en moet je toch zo. Dat lukt ze allemaal niet, wordt van kwaad tot erger en vallen gewoon terug en raken de Heer en het woord van God kwijt. In de praktijk. Het loopt gegarandeerd fout. Je komt jezelf tegen en hoe? En dan is de vraag, accepteer je wat de Heer zegt? Namelijk, laat maar zitten, ik heb dat overwonnen, ik heb dat weggedaan, trek je er niks van aan? Of blijf je erbij dat je de Heer nodig hebt om van je oude leven wat te maken? Als je daarbij blijft, daar komt echt niks van terecht. En zo raken velen in de praktijk hun Heer kwijt. En de Bijbel kwijt, enzovoorts. Omdat ze meenen, je kan er toch in de praktijk van je leven niks mee. Nee, je kunt er de Filistijnen niet mee verslaan. En wat je dus in de praktijk doet, is gewoon terugkeren naar Egypte. Maar ja, dan ben je ook in de slavernij. Van die oude wereld. Die zichzelf moet verbeteren, enzovoorts. Het is maar goed dat het eind van de avond is, anders zou ik het voorbeeld aanhalen van het leger des Heils. Maar ja, hè? Ze begonnen met evangelie, maar het ging gepaard met bestrijding van de zonde in de oude mens. Ging gepaard met een strijd om de verbetering van de achterstandswijken in Londen en van de arbeidersmilieu en wat het maar was. En ze nou ja. En dan zeg je, dat is toch nuttig, dat is toch geweldig, ze doen toch goed werk. En dan zeg ik, ja, is het ook, ja. Maar je weet waar ze nu in geloven? In de mens. Ze zijn de Heer kwijt. Ja. Nou ja, we hadden van de zomer hadden we leger des Heils in de tent. En iemand van die lui, die zei dat gewoon. Ja, maar wat jullie hier prediken, dat is niet... Nee, dat is geen evangelie. Het gaat om een sociale werk en naaste liefde enzovoort. Ze zijn de Heer kwijt. En ze zijn bezig met het bestrijden van Filistijnen enzovoort. En met de slavernij van Egypte. Verbetering van de wereld, voorraden aanleggen en wat het maar was allemaal. Het is mijn zaak, het is mijn verantwoordelijkheid. Niet, en ik zeg ook niet dat het naar de mensen nuttig werk is. Dat is het, absoluut. Ik geloof het wel, ja. Ik denk dat de mensen dat nodig heeft. Maar als een mens individueel wat nodig heeft, is het evangelie. Dat verbetert weliswaar niet zijn omstandigheden, maar haalt hem er compleet helemaal uit. Geeft hem een alternatief. En dat is het. En wij als kinderen gods worden geacht dat te weten. En dat te beleven. Te beseffen dat de wereld om ons heen, ach, wij leven erin. Het is om ons heen. Wij maken er een beetje deel van uit, zal ik maar zeggen. Dat geldt voor iedereen, maar een beetje. De wereld kan zonder en ieder van ons en ieder van u en wat het maar was. Maar wij nemen het niet zo serieus. Sterker nog, bij gelegenheid lachen we erom. Nee, het is triest allemaal in die wereld, maar ja. Er is een alternatief. En vanaf die afstand kijken we ernaar. Vanuit het standpunt van de Heer zelf, vanuit het woord van God. En zeggen, het is allemaal ijdelheid. Gaat allemaal voorbij. Het is leuk hoor allemaal. Ja. Maar er komt allemaal niks van terecht. Zo werkt het. Er is maar één alternatief. Dat is er uitstappen en komen tot de Heer. Zoals later in de geschiedenis geïllustreerd wordt. Een paar jaar later. Een paar maanden later. Dat de Heer zichzelf opstelde met tabernakel en al buiten. Ten de samenkomst heette het toen nog, maar buiten het lege kamp van Israël in de woestijn. En dat de oproep ging naar het lege kamp. Al wie de Heer wil volgen, hier verzamelen. Buiten de legerplaats. En dat is onze positie. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En niet vechten tegen de algemeen aanvaarde vijand, namelijk de Filistijn. Want daar hebben wij niks mee van doen. Daarom is het ook vol van symboliek dat de moderne, zogeheten idealistische Joodse staat na de oprichting van die staat ogenblikkelijk van doen kreeg met Filistijnen. Die waren er daarvoor niet namelijk, maar toen waren er ineens weer Filistijnen. Op het moment dat men zich als volk van God wil gaan gedragen, in het land van God wil wonen, in zijn huis, heet het in de Bijbel, kreeg men ogenblikkelijk van doen met die Filistijnen. En die wonen inderdaad in hetzelfde gebied als vroeger. Ineens zijn ze er weer en onder die naam en gedragen zich net zo. En wat men ook doet om daar de overwinning op te krijgen, het gaat niet lukken. De hele wereld houdt er zich mee bezig, bij wijze van spreken. Het gaat niet werken. Want l'histoire se répète. Ja. Goed. Daar zullen we het voor vanavond bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mochten nawandelen in de woestijn. Omdat u ons verlost uit de slavernij van Egypte en ons inderdaad uitleidt achter u aan, waarheen de weg ook leiden zal. Want hoe dan ook, Vader, u zou ons brengen naar dat beloofde land. En niet ons voorgaan in de strijd tegen de oude mens, maar integendeel, u leidt ons naar die heerlijkheid en naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. U voedt ons op van kinderen tot zonen, tot eerstgeborenen, om deel te hebben aan uw heerlijkheid, een heerlijkheid die geopenbaard zal worden in de toekomst, in de verschijning van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat wij mogen leren uit deze geschiedenissen die hun overkomen zijn, ons tot voorbeelden. We mogen leren dat er maar één ding telt in het leven en dat is dat we gehoor geven aan uw woord, aan uw oproep en ons overgeven aan u als onze overste leidsman. Om geleid te worden, zoals uw woord zegt, naar onze zoonstelling. Wij willen u daarom dankzeggen dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. En we willen u vragen, wilt u uw woord in onze harten planten? Omdat het ons zou bewaren voor de duisternis van de wereld. Omdat het ons zou doen wandelen in het licht en daarmee in gemeenschap met elkander, maar boven alles in gemeenschap met uzelf. Amen.